Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder een hartelijk welkom aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard. En vanochtend wil ik een bijzonder hartelijk welkom heten aan onze nieuwe organist, de heer Van Egmond, als ik het wel heb. Als dank dat u met ons meedenkt en werkt en wil spelen, willen we u vanochtend ook graag de bloemen mee naar huis geven. Dus als u straks naar huis gaat, mag u de bloemen meenemen. Verder wil ik aan u mededelen dat de collecte vanochtend bij het Heiligavondmaal voor een zendingproject is. Misschien heeft u het kunnen horen, maar
Vakantie Bijbelweek.
Daar is morgenavond bij de Ichters een vergadering over voor mensen die daar om 19:30 bij de kerkgemeente de Ichters. Dan wens ik u alle een gezegende dienst toe en draag de dienst over aan dominee Maliepaard.
Goedemorgen allemaal, fijn dat u er bent. We gaan zingen, ons aanvangslied is een psalm, psalm 118, vers 1 en 5. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Zoek in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, Koning van ons leven, u die we Abba, Vader, Papa mogen noemen. Onze hulp en onze verwachting is van u. Want u bent het die de hemel en de aarde geschapen heeft door uw geliefde Zoon. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. We danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu een geloofsbelijdenis, 289. De woorden heb ik gekozen uit 289 van de ELB. Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is. We belijden op deze manier ook ons geloof. 289 van de ELB. Vanmorgen met elkaar het avondmaal vieren. En als voorbereiding wil ik het eerste gedeelte ook lezen van het formulier om het heilige avondmaal te vieren. Na het eerste gedeelte zingen we van gezang 14 vers 1 en 4. Gezang 14, 1 en 4 na het lezen uit het eerste gedeelte. Gedeelte over de verootmoediging. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot de eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten wij onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb gedaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen om Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik dan ook bereid om God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook als dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf is? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naasten? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan zijn tafel, de tafel van zijn Zoon Jezus Christus, ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, omdat je oordeel niet wordt verzwaard. Tot zover. Wij zingen nu gezang 14, vers 1 en 4.
Naar kruisen gewerkt.
we samen ons verootmoedigen voor de Heer onze God. En we bidden ook of de Heer zelf met zijn geest ook bij ons wil zijn als we zijn woord gaan openen. En als we straks toegeleid worden tot het avondmaal. Laten we samen daarom bidden en daarvoor danken. Heer, we willen ons verootmoedigen voor uw troon. Want we danken u dat er een genade troon is. Dat we door het offer van de Heer Jezus Christus met vrijmoedigheid toe mogen gaan tot de troon van de genade. U hebt het allemaal volbracht, Heer Jezus. U hebt geroepen, het is volbracht. U hebt de wet vervuld. Dat deed u voor en in onze plaats. U hebt de straf op de zonde gedragen. Dat deed u voor en in onze plaats. U was het offerlam. En heren, wat is het belangrijk dat we dan ook het teken en zegel van uw lijden en sterven aangereikt wordt vanmorgen. En dat we erover nadenken. Dat we steeds meer in het geloof zullen leven. Heer, ons geloof is soms zo klein, zo zwak, zo nietig. We moeten soms uitroepen, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Heer, wij zijn in alles afhankelijk van u, omdat we zondige mensen zijn. We zijn mensen die in gedachten, woorden en daden zo vaak de andere kant uitgaan en willen. En Heer, dat doen we soms bewust, maar vaak ook onbewust. We zijn er helemaal niet van bewust dat we ingaan tegen u of tegen wat u van ons vraagt. Wilt u het ons alstublieft niet toerekenen, maar genadig vergeven? Dank u wel, Heere, dat we juist ook mogen leven uit die vergeving. Het is een vergevende liefde. En dat gaat niet ten koste van uw gevoel voor recht, maar het gaat juist... U bent een rechtvaardig en genadig God door de Heer Jezus. Help ons om vanuit hem te leven en als we een beetje afgedwaald zijn, dat we dan opnieuw teruggeroepen worden, getrokken worden met de koorden van uw liefde, dat ons hart in vuur en vlam zal staan voor Koning Jezus. Daar hebben we uw geest bij nodig, uw woord bij nodig. Heere, geef ook dat we de goede richting opgewezen worden door uw woord, als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dat we er allemaal in mee mogen komen, jonge mensen, oude mensen, kinderen, heren, volwassenen, mensen die meeluisteren, ook via het internet later deze dienst nog, zullen beluisteren, ver weg of dichtbij. Heren, we dragen onze tijd aan u op. Het is eigenlijk uw tijd, laat het gevulde tijd zullen zijn. Want je kan eigenlijk heel veel dingen doen en achteraf denken van wat heb ik nu eigenlijk gedaan? De hele week misschien. Maar je kan een uur hebben intens beleven en zeggen van nou, ik heb meer ontvangen dan in de afgelopen week of maand zelfs. Heer, zo willen we vragen, wilt u de tijd vullen met uw aanwezigheid door uw woord en door uw geest? En breng ons alle onder het beslag van dat woord, opdat we leven, eeuwig leven, en aan uw hand verder zullen en mogen gaan. Uit genade alleen, ziende op Jezus. Amen. Ik wil met u lezen een gedeelte uit Handelingen, Handelingen hoofdstuk 9, de Handelingen der Apostelen. Het gaat over de bekering van Saulus. We lezen Handelingen 9, de versen 1 tot en met 19a. En wilt u het nog eens teruglezen, dan komt het trouwens drie keer voor in het boek Handelingen. Drie keer wordt het de bekering van Saulus besproken. Eén keer hier door de evangelist Lucas en twee keer door hemzelf. In hoofdstuk 22 en hoofdstuk 26... spreekt hij daar ook zelf over, over zijn bekering. En dat is mooi, want bekering gaat nooit zomaar los van je. Maar je bent er ook helemaal in betrokken. Handelingen 9. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge, om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, zou vinden hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat een plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie zijt gij, heren? En hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op, ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Hij kon 3 dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. Hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op, ga naar de straat die de rechte heet en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed. En hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Dus met andere woorden van: dat kan toch niet wat u nou van mij vraagt. Zo'n man, dat kan toch niet. Maar de Heere zei tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en legde hem de handen op en zei: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zout zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als in het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We zingen nu van Gods genade, ja, ELB 203. 203 vers 1 en 3. 203 vers 1 en 3. We zingen na de verkondiging van gezang 254, 1 en 3. Saul, Saul, waarom vervolgt ge mij? En hij zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zei: Jezus. Hij zei: ik ben Jezus die gij vervolgt. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, kinderen. We willen vanmorgen stilstaan bij een heel Bijbels begrip. Namelijk het begrip bekering. En we doen dat aan de hand van de bekering van Saulus. En als we daar goed naar luisteren en naar kijken, dan zien we dat zijn bekering in vier delen uiteenvalt. In vier partjes. En we willen ook die partjes gaan bezien, die delen gaan bezien. Wat zijn het dan voor onderdelen van die bekering? Allereerst zien we dat de tijd voor de bekering omschreven wordt met maar één woord: vijandschap. Saulus is dus een vijand van Jezus. Ten tweede mogen we zien dat er een moment komt van bekering. Want het licht van de Heere omstraalt hem. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets in zijn leven. Daarna zien we wat de uiting is van de bekering. Want we lezen dat hij 3 dagen niet kon zien, maar dat hij in gebed was. En dat vertelt ons iets wat met die bekering in verband staat. De uiting van bekering. En het vierde is: wat is nou het gevolg dat Saulus bekeerd is of bekeerd wordt? Laten we met elkaar eens nagaan en kijken wat het voor ons leven te betekenen heeft. Want ook het avondmaalsformulier vertelt ons dat bekering nodig is. Nou, als we nou kijken naar Saulus, dan wordt hij getekend ons als een vijand van Jezus. Het is als het ware een roofzuchtig dier. Want we lezen: hij nog dreiging en moord blazende. Dat is nogal wat als dat van je gezegd wordt. Wie is die Saulus eigenlijk? Die we later als Paulus kennen. Nou, Saulus is een Jood. Hij is geboren in Klein-Azië, in Turkije, in wat ze toen noemden Cilicië. Dat is het zuidoosten van Klein-Azië, waar veel Koerden wonen, zouden wij kunnen zeggen, in Turkije. Het was een belangrijke stad waar hij woonde, Tarsus. Zijn ouders en hij hadden zelfs het Romeinse staatsburgerschap. En hij heeft een bepaalde goede opleiding ontvangen. Misschien wel een klein gedeelte daar, maar we lezen dus dat hij zelf zegt: ik heb een opleiding gekregen in Jeruzalem. Aan de voeten van een van de meest belangrijke wetgeleerden van die tijd. Dat was Gamaliel. Gamaliel. Het was een heel geleerd man, die Gamaliel. Een heel zachtmoedig man. En Paulus die zat dus aan de voeten van Gamaliel. Dat is een uitdrukking dat jouw leraar is. Maar één ding had hij niet van Gamaliel geleerd, namelijk dat rustige, dat zachtmoedige. Want we lezen juist het tegenovergestelde van Saulus. Want wat doet hij? Hij gaat op een hele fanatieke manier, gaat hij de volgelingen van Jezus vervolgen. Wat deed hij? Nou, hij ging naar de synagoge en als hij daar dan mensen vond van die weg, ik kom daar straks nog op terug, dan mocht hij deze mensen proberen door middel van lijfstraffen zelfs tot lasteren van de naam van Jezus te brengen. Hij wilde ze dus bekeren, maar op een andere manier, van het geloof in Jezus tot het afzweren van de naam van Jezus. En hij mocht ook gevangen nemen. En hij stemde zelfs toe als mensen, mannen en vrouwen, de doodstraf kregen omdat ze in de Heer Jezus geloven. Nou, we weten er alles van dat het vandaag de dag ook nog plaatsvindt, en met name in moslimlanden. Denk ook maar aan de steniging van Stefanus. Hij was daar en de mensen die Stefanus stenigde, die legden hun mantels af aan de voeten van Saulus. Oftewel, hij was degene die het allemaal goedkeurde. Hij heeft de volgelingen van Jezus ten dode toe vervolgd, zegt hij in Handelingen 22 of 26. Nou is het opvallend dat die leerlingen van Jezus op een bepaalde manier worden aangeduid. De mensen die hij vervolgt, Die worden op een bepaalde manier genoemd. Vier namen krijgen ze in dit gedeelte. Allereerst discipel. Nou, dat woord kennen we. Discipel van Jezus. Wij zijn discipelen, leerlingen. Want dat betekende dat. Er zit het woord discipline in. Hè? Als je discipline hebt, dan heb je geleerd te doen wat je zou moeten doen. Daar zit iets woord discipel, leerling. Je leert iets wat je anders nog niet weet. Maar ze worden ook heiligen genoemd. En een heilige, dat is iemand die apart gezet is en toegewijd aan God door Jezus. Dus dat waren mensen, en zo werden ze ook genoemd, die de naam van Jezus aanriepen. Zo worden ze genoemd. In vers 14 kunt u dat lezen. Ze worden mensen genoemd die de naam van Jezus aanroepen. Nou, als je dat doet, de naam van Jezus, dan stel je God, Jezus gelijk met God. En dat is ook zo, want Jezus is Gods zoon. Maar dat was ook een struikelblok voor veel Joden. Want er wordt nog een naam genoemd, en dat is in vers 2, zij die van de weg zijn. Ze zijn niet van de weg afgeraakt, maar ze zijn van die weg, haderech. En wat betekent dat nou? Nou, ze hebben zich bekeerd, mensen die leerlingen van Jezus zijn, die hebben zich bekeerd tot de weg die Jezus heeft gebaand. En die Jezus hen wees. Je zou kunnen zeggen, het was een uiting van een way of life. Een manier van leven. He? Zo herkende je de discipelen van Jezus. Ze riepen de naam van Jezus aan. Ja, dat deed ze niet één keer, maar ze hadden altijd die naam op hun lip. Want er was geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor we behouden moeten worden, zegt Handelingen 4 ook. Er is geen andere naam. En die naam, die dragen ze in hun hart en op hun, zeg maar, ze dragen die, ze getuigen er van hem. Ze hebben zich dus bekeerd tot die ene weg. Die ene weg. En dat is de weg die Jezus heet. En die weg heeft hij gebaand. En die weg die heeft hij voor hen volbracht. En ze zijn op die weg gekomen. Weg, waarheid en leven. U kent dat wel. Dat was juist zo aanstootgevend natuurlijk. Voor de andere Joden. Want als je Jezus als God gaat aanroepen, dan laster je God. En daarom ben je een godslasteraar. En daarom moet je worden vervolgd. En dat deed dus Saulus. Saulus was zo fanatiek, dat hij dacht van, weet je, die mensen die naast Stefanus, de stediging van Stefanus, gevlucht zijn. Want dat lezen we, ze zijn gevlucht naar andere steden in het buitenland ook. En ook naar Damascus toe. Die mensen hebben natuurlijk de naam van Jezus meegenomen. En daar zijn natuurlijk ook bekeerlingen gekomen. En die ga ik ook vervolgen. Want dat deed hij. Saulus die kreeg een volmacht van de hoge priester om juist in het buitenland die mensen gevangen te nemen, de synagogen, en gevankelijk, dus gevangen te nemen en naar Jeruzalem terug te brengen om daar te worden gestraft. Nou, dat is als het ware typerend voor de tijd voor zijn bekering. Een stukje vijandschap. En misschien herken je het ook wel dat er mensen tegenkomen die de Heer niet kent. En misschien heb je het van je eigen leven ook wel gekend. Dat als ze het over de naam Jezus hebben, dan gaan de haren overeind staan. Dan wordt er jullie altijd met je Jezus enzovoort enzovoort. Dus, maar dat was bij Saulus dus ook het geval. En Saulus die gaat op weg, zo staat het er, hè? Hij is gaande, dus hij is gaande, hij is op weg in die vijandschap om toch zijn doel te bereiken. En dat die doel was Damascus en daar zou hij het wel eens eventjes voor elkaar krijgen. En dan zien we, broeders en zusters, dat hij zijn verwoestend werk daar niet kon doen. Maar dan zien we eigenlijk dat de Heer Jezus zelf gaat ingrijpen. Ergens zegt hij van, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen dat gij zou heen gaan en vrucht dragen, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar dat doet hij precies hetzelfde met Saulus. Die vijand van hem, die Jezus niet zocht, op geen enkele manier deed hij dat. Hij was een vervolger van de gemeente, heeft hij later heel veel last van gehad, want dat zegt hij elke keer, ik was een vervolger van de gemeente. En En die grijpt Jezus nu in zijn kraag. Want wat gebeurt er op de weg naar Damascus? Je zou kunnen zeggen, hij zag Damascus al voor zich liggen. Hij was met een heel gezelschap. Dus reisde hij in een soort caravan mee. Of er waren mensen die mee met hem kwamen. Misschien om al die Joden die in Jezus geloofden terug te brengen. Die gevangen te nemen. Maar op dat moment komt de Heer Jezus zelf in zijn leven. Dat is niet anders geweest dan een herschepping. U weet wel, schepping betekende dat God iets ging maken, ging scheppen. De wereld ging scheppen. En het eerste wat gebeurde op de eerste scheppingsdag, dat God zei, er zij licht. Er zij licht. En dat is nou wat de Heer Jezus nu ook doet bij Saulus. Er zij licht. God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten. En dat door het licht te geven, het licht van het leven, het licht van de kennis van wie God nu werkelijk is. Want dat ontdekt Saulus. Saulus komt heel diep onder de indruk, niet alleen door dat licht, maar ook door de stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar hij gaat zien wat hij nu eigenlijk aan het doen is tot nu toe. En dat is iets wezenlijks. En dat is zo mooi als dat licht hem omstraalt. Wat gebeurt er nou? Saulus valt op de grond. En ergens anders zegt hij, de mensen die bij hem waren ook. En dat licht omstraalde hem. En door dat licht dat nog feller was, nog feller scheen als de zon, werd hij blind. Saulus kon niets meer zien. En eigenlijk heeft de Heer Jezus daardoor lichamelijk Saulus willen leren wat het in geestelijk opzicht met hem aan de hand was. Want hij zag niet wat de weg, de waarheid en het leven was. Hij zag het niet. Hij zegt het ergens anders van, weet je wat ik was? Ik was een Hebreër uit de Hebreeën. Ik was van de stam Benjamin. En ik was een ijveraar. En ik was naar de wet onberispelijk. Hij dacht dat hij goed zat. Hij dacht dat hij goed zat om die mensen die van die weg waren te vervolgen. Maar hij zag niet werkelijk hoe het er was. En later zal hij zeggen, maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Alles wat me tot nu toe aan winst mij toegerekend moest. Kijk wat een ijveraar, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Moest kijken, hij kon de Torah bijna helemaal vervullen. En alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ik acht het zelfs drek, zegt hij. Datgene wat in de achter de koeien, weet je wel, je hebt dan zo'n waar de koeien dus hun ontlasting in lieten lopen. Nou, dat is eigenlijk, zegt hij, dat zo acht ik wat ik tot nu toe heb opgebouwd. Het betekende allemaal niets. Waarom? Omdat ik maar één verlang heb. Ik wil Christus winnen. Ik wil ontdekken wat Hij is. En dat doet de Heer Jezus nu om te leren ontdekken wie Jezus is. En dat begint met blindheid. Dat is heel opvallend. Dus hoe gaat de Heer Jezus zijn ogen openen, zijn geestelijke ogen, door eerst te leren zien, Saulus te leren zien, je bent eigenlijk blind. Lichamelijke blindheid voor eigenlijk wat hij geestelijk, hij zag het niet. Hij kon niks meer. In één keer, zei de Heer, nou is het klaar. En we lezen dan dat hij opstaat, want Jezus zegt, sta op, ga naar Damascus en daar zal je verteld worden wat je moet doen. We zien dan dat het moment van de bekering, eigenlijk de herscheppende kracht van Jezus, zo sterk is dat hij bekeerd wordt, dat hij veranderd wordt in zijn denken, dat hij helemaal een andere richting opgaat. Hij had bijna zijn doel bereikt. Jezus zegt, tot hier en niet verder. En dan moet hij aan de hand geleid worden door mensen. En dan moet hij Damascus binnengebracht worden. En dan is hij daar 3 dagen in gebed. 3 dagen is hij in diepe duisternis. 3 dagen van bezinning. En dat moet wat geweest zijn, broeders en zusters. 3 dagen. En toen ik dat voorbereidde, dacht ik even aan Abraham. Abraham die zijn zoon moest offeren, weet u wel? Dan krijgt hij opdracht van de Heere: Abraham, offer je zoon op de bergen die ik je zal wijzen. En dan gaat hij op weg en dan staat er 3 dagen is hij onderweg. 3 dagen. En we lezen niets wat er in die 3 dagen gebeurt, maar dat is wat geweest. Want na die 3e dag zegt hij als Isaac, zeg maar, we hebben vuur en we hebben hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Dan komt Abraham tot ontdekking en die zegt ook, ja, maar God zelf zal voorzien in een lam ten brandoffer. Ik moet denken aan Jona, die 3 dagen in de vis is geweest. 3 dagen in de vis. Weggezonken in de diepte van, en daar ook tot een gebed komt, tot een bekering komt. Heren, we moeten maar eens lezen wat voor diepe woorden daar staan. Ik moet denken aan Jezus zelf, die 3 dagen en 3 nachten in het graf is geweest. Dus 3 dagen wil zeggen eigenlijk tussen de tijd van het kruis en de opstanding. En Jona wordt ook een beeld genoemd van wat er met Jezus is gebeurd. 3 dagen en 3 nachten. Zo, dat is het teken van Jona. En Saulus moest als het ware ook die weg gaan van eerst maar eens ontdekken, waar ben ik nu zelf? Met al mijn pogen en met al mijn doen. Hij is aan zijn eind gekomen, zou ik maar zeggen. En dat was juist voor God een nieuw begin. Waar mensen aan een eind komen, zelf kan God werkelijk een nieuw begin maken. Kruis. De oude mens moet sterven. We zullen het straks ook met de avondmaal. Hè? Dit is mijn lichaam voor u. Dat betekent dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Zoals de doop het ook zegt. Om aan de kracht van die oude mens alles te ontnemen. En wij mogen leven uit dat nieuwe leven. En broeders en zusters, dan zien we wat die bekering bij hem uitwerkt. Namelijk, hij is in gebed. Ananias wordt gestuurd naar Saulus. En Saulus is in gebed. Je moet denken aan een geboorte. Aan een geboorte. Wat gebeurt er als een geboorte plaatsvindt? Het kindje komt uit de moederschoot. En het eerste wat moet gebeuren is huilen. Dat is het eerste wat er moet gebeuren. Het kindje moet teken van leven geven. En nou, dat gebeurt hier ook met Saulus. Saulus wordt opnieuw geboren. Een nieuwe geboorte vindt plaats. En het eerste wat hij doet is als het ware, hij roept het uit naar God toe in gebed. En dat is het werk van de Heer. Nou kan je zeggen van ja, maar dat is bij Saulus. Hè? Saulus, ik ben niet Saulus. We moeten allemaal tot bekering komen. Hè? Dat is de opdracht, althans dat is wat de Heer ons aangeeft. Allemaal tot bekering. Maar ik ben geen Saulus. Nou, dat is waar. Dat zal ook zijn. Maar er is niet alleen een Saulus bekering, maar we hebben ook een Timotheus bekering. En Timotheus, we lezen het, hij is van kindsbeen af, kent hij de Heilige Schrift. Hij had een gelovige moeder en een gelovige oma. Ook Timotheus moest tot bekering komen. Wat is bekering? Dat je gaat zien wie Jezus is. Ja, Lydia, ook weer een ander, een Godvereerder. En ze was bij die plaats en bij Filippi. En de Heere opende haar hart, zodat ze de Schriften begreep. Je zou kunnen zeggen, zoveel mensen, zoveel manieren dat de Heere kent om mensen tot bekering te brengen. Denk maar aan wat er momenteel gebeurt in de gesloten landen. Dat de Heere mensen via visioenen aanraakt en zich openbaart aan mensen die hem nog niet kennen. Ook een manier, dus de Heere heeft zoveel manieren om mensen tot geloof en bekering te brengen. Dat mogen we ervan leren. En we mogen ervan leren dat de Heere ook met ons een weg gaat. Toen we de Heer nog niet kenden. Nou ja, toen deden we onze eigen weg. En deden we onze eigen. En we bedoelden het allemaal heel goed. Zoals Saulus het heel goed bedoelde. Misschien waren we wel een ijveraar voor God. Maar we kenden Jezus niet. Tot de Heer Jezus zelf in ons leven kwam. Ik weet nog wel, dat was bij mij in Voorthuizen in de avonddienst. Dat de Heer zich openbaarde wie hij was. De Heer Jezus Christus. En dat betekent dus dat je ook mag leren ontdekken dat je niets uit jezelf, Dus al die dingen die lopen dood, maar dat de Heere nieuw leven geeft. Dat de Heere eeuwig leven geeft. En dat is niet alleen voor Saulus, maar dat is voor ons allemaal. Vergeving van zonden en een eeuwig leven. En waar leidt dat dan toe? Nou, bij Saulus leidt dat Ananias moet komen. Hij sput het dan wel een beetje tegen, maar dat gaan we eventjes voorbij. En toch gaat hij. Ananias moet hem de hand opleggen. En het eerste wat Ananias tegen Saulus zegt, Saulus, broeder. Van vijand naar broeder. Ja, maar hij is gekomen om ons te vernietigen. Saul, broeder. Ook Ananias moest elke keer weer die... moet dagelijks bekeerd worden van... Want de Heer kan onmogelijke dingen doen. Wat voor ons onmogelijk is. Saul, broeder. De Heer heeft mij gezonden. Hij is jouw Heer. En dat is een mooi. Hè? Dus Saulus die wordt ingenomen... in het kader van de gemeente. Maar Saulus die krijgt ook een opdracht. Ten eerste worden zijn ogen genezen. En zijn ogen vallen schubben van zijn ogen, staat er. Wat dat precies geweest is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij kan weer zien. Maar hij moet ook gedoopt worden. Hij moet ook gedoopt worden. Want hij mag als het ware het teken van het lijden en het stervende opstanding van Jezus Christus. Mag hij ook ontvangen. En hij krijgt een opdracht. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet te wille van de naam van Jezus. Geloven in Jezus betekent leven uit een nieuw leven. Maar dat betekent soms ook, hoe hoger de Heer je plaatst, hoe meer je het lijden van de Heer ook ontvangt en daarin deelt. Want Jezus lijdt nog steeds in zijn discipelen. En we zien het om ons heen. Maar Saulus die heeft heel veel moeten lijden. Hij die de vervolger was, werd later iemand die vervolgd werd. Broers en zusters, welke indruk maakt het woord en maakt hier Jezus op ons leven? Dat we mogen verlangen als we zeggen van ik mag weten, ik ben bekeerd. Dat is helemaal niet iets wat je kan zeggen van dan sla ik me op de borst. Dat kon Saulus in ieder geval niet. God zoekt u, God zoekt mij. En hij wil niet anders als leren ontdekken dat het om die ene naam gaat. En dat doen we bij het avondmaal. We zullen die ene naam hoog houden. In leven en in sterven. En de Heer schenkt ons dat licht wat nodig is om die ene naam te blijven dragen. Amen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo genadig bent en zo vol met liefde, dat u de grootste vijand kan veranderen in de grootste vriend. Dat zien we ook aan Saulus. U veranderde hem, gaf ze licht, waarheid, u openbaarde het in zijn leven, zodat hij helemaal de andere kant op ging. En dat is toch bekering, dat je totaal de andere kant op gaat denken en gaat leven. Eerst van de Heere af. Met al je eigen dingen en dat je denkt het allemaal goed te doen. En als u in ons leven komt, dan krijgt het leven een andere wending. Dan gaan we zien wat we voor die tijd niet zagen. Heere, dank u wel dat u ons de ogen opent en geopend hebt voor wie Jezus is, voor wie u bent. We danken u dat u zo aan het werk bent, ook onder ons in deze wereld. Dat u ook aan het werk bent in Israël. Dat u daar ook uw kinderen thuis haalt, ogen opent en tot bekering brengt. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zo verder gaat om het getal van de kinderen vol te maken. Dat er voor uw troon een schare zal zijn die niemand kan tellen uit alle volken en stammen en talen en natiën. Heren, we danken u en we geven en we vragen u, help ons om daaruit te leven. Dat we er ook zeker van mogen zijn om erbij te zijn daar dan. Heren, dat we ons bekleden met de klederen des heils. Dat ons niet overkomt die man die ook in de bruiloftszaal binnengekomen is en die zich niet bekleed heeft met het bruiloftskleed. Het kleed van het lam. Van zijn rechtvaardiging en heiliging. Heren, misschien zijn we op een punt gekomen dat we zeggen, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dank u wel dat u dat ook ons geeft en bewerkt en dat we uit en door en tot u mogen leven. En heren, nou staan we midden in het leven met de ups en downs, met mooie dingen, met moeilijke dingen. Zaken die ons zorgen en verdriet baren, zaken die ons aangrijpen, dingen waar we mee bezig zijn. Heere, u kent ons leven door en door. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. En dat is wel het meest mooie, dat we gekend zijn door u. Maar help ons ook om onszelf te leren kennen in uw licht, in uw waarheid en in uw leven. Zo leggen we dit alles bij u neer. We danken u dat Anneke weer na een lange tijd in ons midden is. Dank u wel dat u haar dat ook geeft. Stapje bij stapje gaat het beter. We bidden u dat het ook verder genezen mag, herstellen mag. Heren, zo dragen we hen aan u op die het moeilijk hebben, die zorg of verdriet hebben. We denken aan Sari, die ook best wel grote zorgen heeft met betrekking tot haar zoon. Heren, ontferm ook over die zoon. Ontferm u zo over de mensen die ontvoerd zijn in Israël, die jonge mensen. En je houdt je hart vast wat er gebeuren kan. Geef ook dat ze mogen worden teruggevonden, levend en wel. Heren, we danken u dat we zo alles met u mogen delen. Onze zorgen, maar ook onze vreugde. Dank u wel dat we hier mogen en kunnen zijn. We dragen hen aan u op die op vakantie zijn. Bert en Ineke dragen we aan u op. En dat ze ook weer behouden mogen thuiskomen. Heren, we bidden u voor alle die ons lief zijn, onze echtgenoten en onze kinderen en onze kleinkinderen wellicht als we die hebben. Heren, als we verdriet hebben omdat we iemand missen, die met wie we zo lang het leven hebben gedeeld, wilt u ook ons troosten en bemoedigen. Wees met hen die dreigen dement te worden, met hen die, die ook dat die in die fase van hun leven zijn waar ze het allemaal niet meer zo goed weten. Heren, zo leggen we dat alles maar bij u neer. Help ons om, neem ons bij de hand en breng ons aan de voeten van die andere grote rabbi. Niet Gamaliel, maar aan de voeten van koning Jezus. Aan de tafel. Om nederig en klein dienaar van uw grootheid en liefde te mogen zijn. Om te mogen ontvangen wat we nodig hebben om verder gesterkt het leven weer aan te kunnen en verder te kunnen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu onze gaven geven, collecteren en daarna gaan we het verder tweede gedeelte van het formulier van het avondmaal lezen. Lezen met u het tweede gedeelte van het formulier, want wij willen aan het avondmaal gedenken dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonde, was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat we voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. En daar gaan we ook van zingen met het woorden van gezang 358, het eerste couplet. 358, het eerste couplet. Verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij hoeveel en ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam en de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God, Vader, Abba, Papa, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoenend lijden en sterven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. We bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus heeft geschreven. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragen betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Het is hemelvaart geweest, geworden. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest, het is Pinkster geworden, net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. U wordt uitgenodigd om aan de tafel te komen. En voordat u aan de tafel komt, tijdens zingen we nog een lied. Dat is 358. Daarvan het derde en het vijfde coupletten. 358, 3 en 5.
For all red fire,
Broers en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dus het geloof in de Heer Jezus Christus is de hand die de Geest geeft om als het ware het brood en de wijn geestelijk te ontvangen. En dat is zo mooi. En dat het een uiterlijk teken is, een teken, het betekent wat. Maar het is ook een zegel, het verzegelt wat, het garandeert wat. En wat betekent het? Heel eenvoudig, lijden en sterven voor jou volbracht. Dat mag je ontvangen. Mag je, laten we zeggen, tot je nemen. Zoals je wordt aangereikt. De Heer reikt het je aan. Hij geeft het je. Het enige wat je mag doen is ontvangen. En tot je nemen. En eruit leven. Eruit leven. Zodat ons leven Christus wordt. En dien gekruist. Dat we mogen weten van, ik weet dat Jezus leeft en ik met hem. En daaruit mogen we leven. Op weg naar dat heerlijke toekomst. En dat is een maaltijd voor onderweg. En toen Elia het niet meer zag zitten en hij onder de bremstruik was. De Heer, neem mijn leven maar, want het is. Kwam de engel, die gaf hem brood en water, maar anders sta op en eet, anders zou de reis voor jou te ver zijn. Zo krijgen we datgene wat God op ons geeft onderweg. Anders is de reis voor ons te ver. Laten we nu samen zingen ons slotlied. En dat is 409, 1, 4 en 5. En 409, 1, 4 en 5. En ik stel het voor om dat staande te doen.
Oh, Metro.
doet zijn aangezicht over u liggen en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen.